Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen Psalm 130, vers 1 en 4. Wel, gemeente, zullen wij luisteren naar een gedeelte uit Gods woord. En met name uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 33 tot en met 43. Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met 43. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimden hem, zeggend: een anderen heeft hij verlost. Hij heeft zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We willen ook vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar, soms zeggen we wel eens ongetwijfeld, maar dat is eigenlijk niet goed, want we twijfelen wel eens, maar ontwijfelbaar christelijk geloof, door in te stemmen met de inhoud van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Psalm 72, vers 6. Zullen we dan nu, gemeente, in het hart zeggen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Oh, yeah.
Vader gemeente, zullen we samen bidden om de werking van Gods Heilige Geest. Almachtige Heere in de hemel, wat ons ook zoudt willen onthouden in deze dienst, onthoud ons toch niet de lieflijke, inwinnende, onwederstandelijke, krachtige werking van uw Heilige Geest. Alles zit dicht, uw woord, de mond van uw knecht, ons hart. Maar als uw geest in ons midden komt, dan gaat alles open. Dan verwonderen we ons daarover. Uw woord gaat open, de mond van uw knecht gaat open. En ons hart gaat open. En dan gaat ook de mond van ons allen open om u te verheerlijken en te verhogen. Vanwege uw goedheid en genade. Heren, we zijn hier samengekomen opnieuw om ons te zetten onder de prediking van het evangelie. Waardoor het u behaagt zondaren tot bekering te brengen en tot het ware geloof in Christus. Ach, zou het willen doen, ook in deze dienst, Heren. U weet hoe dat is, met mensen, ook in de kerk. Ze kunnen soms zo van verre staan en ze kunnen soms gevaar lopen om te denken dat er drie soorten mensen zijn. De levenden, de doden en de van verre staanden. Maar uw woord leert ons dat er maar twee soorten mensen zijn en niet drie. Het zijn de levenden en de doden, maar daartussenin zit niks. Het lijkt wel zo, maar het is niet zo. En Heer, zo bidden we van u, of u degenen die van verre staan en zo veel moeite hebben om dat zicht op u te krijgen, wilt u ze dichtbij brengen, wil u ze trekken, Heer. Ach, Maria, die zat aan uw voeten en ze dronk uw woord in. Ach, zou u het zo willen geven, ook in deze dienst, dat mocht gebeuren, dat we uw heerlijkheid zouden zien, Heer, uw algenoegzaamheid. Bij ons de ellende, de verlorenheid, de verdorvenheid, de onbekeerlijkheid. Maar bij u de uitkomsten, zelfs tegen de dood. Wat zou dat heerlijk wezen, Heren. Zou u door uw geest het ons zo willen duidelijk maken. Dat wij niet meer bij u vandaan kunnen blijven. Dat we van u niet meer af kunnen blijven. En dat wij het eens zijn met die ene crimineel aan het kruis. Die riep, Heren, gedenk mijner, ach. Als hij maar een gedachte van de Heere zou krijgen, van u, o lieve zaligmaker, dan zou het goed zijn. Als hij maar wist dat hij een plekje had in uw hart, ach, zou u dat willen geven. Met name aan degenen die zo worstelen om het licht te krijgen in hun ziel. En bij wie alleen maar mistigheid is en donkerheid en duisternis en aanvechting en bestrijding. Dan komt de duivel er ook nog bij. Heren, verlos ons van de vorst der duisternis en trek ons met de koorden van uw liefde. Wil gij ons inwinnen voor u en wil ons doen afzien van alles wat van ons is en bij ons is en in ons is. Waarvan wij denken dat het nog iets kan betekenen in onze verhouding tot u. En wil ons maar leren, Heren, dat we moede, arm en naakt zo welkom zijn bij u die zalig maakt. Dat is toch ook eigenlijk het tekstwoord dat wij in deze dienst met elkaar willen overdenken, Heren. Zou u ons daarbij willen helpen? Zou u uw knecht willen bijstaan om het woord zo te brengen dat uw volk zich mag verblijden in uw bedehuis, Heren? Want er komen ze toch niet voor niks in de kerk, maar om zich te verheugen in u en dat degenen die u nog niet kennen ook leren zoeken en komen tot u, de God des heils in Christus Jezus. Heren, wil ons verlossen van alles wat we kwijt moeten. Onze zondige gedachten, maar ook al die vromigheidjes en die eigen gerechtigheden, waarvan wij denken dat het nog gewicht in de weegschaal zal brengen als het gaat over onze verhouding tot u. En doe ons maar zien, Heren, dat gij aan armen uit gena uw verlossing wilt tonen. En dat u slaat hun zielen raas, hun geweld en list bestrijden. Dan gaat het nog zo hoog. We hebben het vaak gezongen, Heren. Och, gij zijt de machtige God die in Christus Jezus gedachte des vredes heeft over een gevallen mensengeslacht. Ontferm u over ons, Heren. Ook over degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, die misschien al door allerlei omstandigheden verhinderd zijn om hier in het grote gezin van de gemeente aanwezig te zijn. Als we hier zijn in de kerk, in dit gebouw, wilt u ze opzoeken, Heren. Dat ze uw woord ook mogen verstaan en dat u erin mee mag komen. Dat u het wil heiligen ook aan hun harten. Want dat is toch het belangrijkste. Heren, gedenk al uw knechten. U weet hoe ze soms bang zijn Bang voor de mensen, voor zichzelf, voor zoveel dingen, dat ze al met angst de priestel opgaan, Heere. Maar wilt u ze bevrijden van al die dingen en dat ze ook maar mogen zien dat zij ook als arme bedelaars bij u welkom zijn. Om zo ook andere bedelaars te wijzen op die weg der zaligheid, op die rijkdommen die daar te vinden zijn bij de lieve zaligmaker. Heere, ontferm u zo over ons. Gedenk al het werk in uw koninkrijk, dichtbij en veraf, in deze gemeente, in het kerkverband waartoe wij behoren, maar ook alle andere kerkverbanden in Nederland. Heere, u weet hoe moeilijk het is in deze tijd, een tijd van verwereldlijking, dat de wereld de kerk inkomt, veel meer dan omgekeerd. Dat de kerk de wereld ingaat. O Heere, houd ons staande. Dat wij het vreemdelingschap mogen praktiseren in ons huwelijksleven. In ons gezinsleven. Niet dat we ons vreemd gaan gedragen. Maar wel als vreemdeling, Heere. Dat we niet meegaan met de massa. Maar dat we mogen meegaan met u. Dat we met Asaf mogen zeggen, ge hebt mijn rechterhand gevat. O, wat is dat heerlijk. Asaf deed het niet, maar u deed het, Heer. Het kwam bij u vandaan. En zulke arme mensen die u niet kunnen bereiken uit zichzelf. En die tot u roepen, die wilt u opzoeken. En u wilt ze uw rechterhand bieden. En u wilt ze leiden door uw raad. Zoals Asaf het ook mocht leren. Die uitzicht kreeg op het thuiskomen aan het einde van de reis. En daarna in heerlijkheid zult ge me opnemen, zei Asaf in Psalm 73. Heere, ge zijt nog diezelfde God die dat wilt en kunt werken tot de ere van uw grote naam. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Gedenk ons in uw gunst. Verlos ons van alles wat we kwijt moeten. En maak uw naam heerlijk om Jezus willen. Amen. Wel, gemeente, zullen we verder gaan en zingen uit Psalm 32, vers 1 en vers 3. Psalm 32, vers 1 en vers 3. Thank you. Zullen wij zingen als antwoord op de prediking Psalm 68, daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het 10e vers van Psalm 68 en het tekstwoord waarnaar wij willen luisteren in deze dienst vindt u in Lucas 23 en daarvan vers 43. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jezus zeide tot hem. Die man die kon het horen, die andere man aan de andere kant van het kruis van de Heer Jezus kon het ook horen, de fariseers konden het horen, de schriftgeleerden konden het horen. Allen die aanwezig waren daar in de buurt van Golgotha, ze konden het allemaal horen. En die belofte die was geadresseerd aan deze man waarover het gaat in dit schriftgedeelte. En zo willen wij dan met elkaar nadenken over de koninklijke belofteprediking van de gekruisigde Christus. De koninklijke belofteprediking van de gekruisigde Christus. We letten op het adres van die prediking. Waar gaat die prediking naartoe? En we willen ook proberen aandacht te geven aan de aard van die prediking. Hoe moet je dat zien? Wat is de kwaliteit daarvan? Wat is de bedoeling daarvan? En dan in de derde plaats willen wij nadenken over de inhoud van die belofteprediking, koninklijke belofteprediking van de gekruisigde Christus, het adres, de aard en de inhoud van die belofteprediking, gemeente. Ja, zo geliefde gemeente en alle die bij ons zijn in deze dienst, om het woord des Heren te horen. We willen dus duidelijk genoeg nadenken over wat er gebeurt met die ene boetvaardige misdadiger op Golgotha, die tot Christus wordt getrokken op de dag dat hij sterven gaat. Hij wordt getrokken met de koorden van Gods eeuwige liefde. En als de Heere gaat trekken, gemeente, dat is onwederstandelijk. Dat staat niet alleen in de Dordtse leerregels, weet u wel. Dat weten we wel. Maar dat staat ook in Gods woord. En dat is in de praktijk ook zo. Als de Heer werkelijk gaat trekken, dan moeten we zien wat er gebeurt. Dan worden alle tegenwerpingen, die worden weggewerkt. En zo worden we ingewonnen voor de liefde van de algenoegzame zaligmaker. Kijk gemeente, en daar moet het voor u op aan en voor mij op aan. Met minder kunnen we niet toe in dit leven. Laat staan straks in het sterven. Ja, en wat dan? Daarom, daar gaat het om. Dat we dat mogen weten. En daar moet je ook om bidden. En daar moet je ook om vragen. En dat mag ook. En de Heer zegt, doe dat nou maar. Ik heb een belofte daarvoor gegeven in de Bijbel. Bid en u zal gegeven worden. Daar mag je op pleiten. De Heer zegt niet, dat is nou alleen maar voor hele lieve aardige en bekeerde mensen. Dat staat er niet bij. Gelukkig staat dat er niet bij, gemeente. Maar er staat zo in algemeen, bid en u zal gegeven worden. Nou, dat is zo ruim als de wereld, hè. Daarom, nou, dat de Heer dat nog maar mag geven aan ons allemaal en dat we daarna mogen luisteren, gemeente. Ja, daar willen we dus aandacht aan geven wat er gebeurt met die ene man daar op Golgotha die tot bekering en geloof komt. Hij komt tot bekering, dat is één, hè? Ja, ja. En het twee is, hij komt tot geloof. Want we moeten tot God bekeerd worden. Oh, ja, niet tot Jezus. Nee. Het is tegenwoordig wat raar, hoor. Dan is het, ja, het is allemaal, ja, Jezus. In plaats van de Heere Jezus Christus. Maar het is zo, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat we tot God bekeerd moeten worden. En geloven in de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat zegt apostel Paulus, hè, in het boek der Handelingen. In die toespraak tot die ouderlingen van Efeze. Hij zegt, nou ja, dat heb ik gepredikt en dat heb ik ook. Bij de huisbezoeken heb ik dat ook naar voren gebracht. Maar, nou ja, dan zijn we met huisbezoek begonnen hier in Middelaarnis, heb ik gehoord. Nou ja, goed, en als je dus een goede ouderling krijgt, nou, die hebt het over de bekering tot God en over het geloof in de Heer Jezus Christus. Die zegt niet, wat vind je van die dominee en die en nou, ja, nou ja, dat kan wel ter sprake komen, maar het gaat in wezen om die twee zaken. Hè? En ja, zo zie je dat dat van wezenlijk belang is. En deze man hier in onze tekst in Lucas 23, die wordt door het werk van de Heilige Geest, wordt hij wederom geboren. En als iemand wederom geboren wordt, dan ga je het koninkrijk zien. Want dat was ook in het gesprek met Nicodemus het geval, dat de Heer Jezus zegt, nou ja, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, wat zegt u? Hij kan het koninkrijk God niet zien, dan zie je er niks van. Nee, precies. En dat is juist wedergeboorte. Wedergeboorte betekent dat blinden ziende worden, dat dovende gaan horen. En dat je vooral oog krijgt voor het koninkrijk. En dat gebeurt op Golgotha, gemeente. Als niemand zicht heeft op het koninkrijk, hè, als er met het koninkrijk van de Heer Jezus wordt gespot op Golgotha, dat de Vader zegt, ik zal ervoor zorgen dat er in ieder geval één is die niet spot. Tot troost van mijn zoon, zegt de Vader in de hemel. En zo wordt het de moordenaar nota bene. Je zou zeggen, nou, dat zal een lief aardig vrouwtje zijn, hè? Ergens uit Bethlehem of weet ik vandaan. Hè? Maar nee, de Vader zegt, ik zal zorgen dat er één is die de koningskroon ziet boven de doornenkroon. En die mijn zoon de eer geeft die hem toekomt. En dat is dan ja die ene crimineel, die moordenaar, die kwaaddoener aan het kruis, gemeente. Hij wordt wederom geboren. Zijn ogen gaan open. En hij gaat op ontdekkingsreis. Die laatste uren van zijn leven. Hij ontdekt wie God is. Dat is wat. Hij ontdekt wie God is, daar begint het mee. De bekering tot God. Zo werkt de Heer door zijn Heilige Geest in het hart van die man. Om hem naar de Zoon te brengen, naar de zaligmaker te brengen. En de zaligheid van de zaligmaker, gemeente. Hij ontdekt wie God is. En dan ontdekt hij ook wie hij zelf is. Dat zeg ik niet, maar dat staat hier in de schriften, gemeente. En dan ziet hij ook, hij ontdekt wie Christus is. Hij krijgt allereerst met God te doen. Ja, dat is werkelijk waar, jongens en meisjes. Dat is eerlijk waar. Dat moet je nou eens proberen te onthouden. Want tegenwoordig is het wat, hoor. Het is zo'n verwarring in het kerkelijke leven. En met name ook in Nederland. Dan zeg je, hoe gaat het nou eigenlijk allemaal? Hoe de Heer een mens bekeert? Nou ja, kijk, hier zie je hoe dat gebeurt. Dat gebeurt door het werk van de Heilige Geest. En dat krijg je met God te doen. Ja, dan word je wederom geboren. Dat is het begin van het nieuwe leven. En dat ga je zien. Nou, dat is waar. Dan ga je zien wie God is. En dan ga je zien wie je zelf bent. In het licht van die heilige en rechtvaardige God. En zo is het met die ene man, die ene moordenaar aan het kruis. God wordt voor hem God. De rechtvaardige, de heilige God. Voor wie hij aanstonds moet verschijnen. En niet kan verschijnen. Want wat dan? Er is vrees in zijn hart gekomen, gemeente. Straks aanstonds sterven. En dan het oordeel. En hoe kom ik daaraan? Hoe ontkom ik daaraan? Hoe zegt iemand, ja, dominee, vertel eens wat meer. Vertel eens wat meer ervan, want het gaat allemaal naar het sterven toe. Dominee, bij jou ook. En dan naar het sterven, het oordeel. Zo leert ons de Heilige Schrift. Ja, gemeente, en zo is het bij die man. Hij heeft gezien, niet alleen maar dat hij sterven gaat, maar hij heeft ook gezien wat dat nu inhoudt. Dat hij voor God moet verschijnen en voor God niet kan verschijnen, gemeente. Er is vrees gekomen in zijn hart. Vrees voor God. Hij kan voor God niet bestaan. Hij, erkent zijn verlorenheid en verdorvenheid. Dat blijkt ook heel duidelijk uit zijn bewogenheid met zijn lotgenoten aan de andere kant van Christus. Dat is ook een wonder van Gods Heilige Geest. Als je wedergeboren wordt, dan krijg je ook oog voor de naaste. En dan word je gunnend hoor. Vraag het maar hoor. Vraag het maar. Dan word je gunnend. Ja, dan gun je een ander. Niet de hel. Dan gun je hem de zaligheid, begrijp u wel? U ziet dat ook heel duidelijk bij deze man. Die krijgt met God te doen. En hij ziet ook wie hij zelf is. En hij wordt bewogen met zijn lotgenoot. Luister maar, hij zegt, vreest ook gij God niet daar in hetzelfde oordeel zijt. Hij veroordeelt die man niet. Hij gunt die man toch wat al bezig is te groeien. Ook in zijn eigen hart, gemeente. Hij krijgt met God te doen. Ja, dat is een blijk van waarachtige bekering. Ja, ja. Die plaats grijpt in zijn ziel. Want bekering is toch altijd nog steeds. En dus, dat zal het altijd blijven tot aan de dag van de wederkomst. Het inkeer, afkeer en dan ook heen of terugkeer. Je ziet het duidelijk gebeuren hier op Golgotha. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest, gemeente. Daarom krijgt hij toch ook het juiste zicht op zichzelf. Krijgt hij niet, zoals ze vroeger zeiden, de schuldbrief thuis. Oh, hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? En het wordt sterven. En dan, oh, dat is mijn vraag, zegt iemand. Nou, dan ziet u dat u bij de naam wordt genoemd. Hoort u dat? U wordt bij de naam genoemd. Ja, dat is echt waar. Dat dacht u niet, dat was u helemaal vergeten. Maar zo is het wel. U wordt bij de naam genoemd, want u zit met angst en vrees in de kerk. En u zegt, dat is ook mijn vraag. En ik heb het ook in mijn gebeden voor de Heer neergelegd. Hoe moet dat toch? Kijk, dan krijg je de schuldbrief thuis, gemeente, ja. Ja, dan ga je niet klagen over de dominee en over de kerkenraad en over alles en nog wat en nog wat. Nee, dan zeg je, oh, wie ben ik? Och, oh. Ik zal maken, zegt de Heer, dat is een wallig. Aan wie krijgen? Wat? Aan de dominee? Aan zichzelf. Kan je begrijpen hoor, altijd raak. Als de Heer werkt met zijn geest, kun je zien. Ja, wordt een mens arm gemaakt, dan wordt hij schuldig voor de Heer. Die man die kan er niet meer onderuit. Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar is het niet ook in die weg, gemeente, dat het ook in toenemende mate langzaam maar zeker de heerlijkheid en de liefde van Christus mag zien? Horen maar eens belijden en getuigen, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ja. Vreest ook gij God niet, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Groot van Christus spreken, gemeente. En straks ook zien de koningskroon boven de doornenkroon, gemeente. Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ziet u dat? En zo trekt de Heilige Geest van de Vader, die tegelijk ook de Heilige Geest van Christus is, gemeente, deze man naar Christus toe. De Vader verheerlijkt door zijn Heilige Geest in het hart van die man. De Heer Jezus Christus. Kijk, dat is het nou. De Heilige Geest, Christus verheerlijkt in het hart van een zondaar. Hè? Weet je wel. Dan ga je grote gedachten van hem krijgen. Dan zeg je, och, wie ben ik? Ik kan voor God niet bestaan. Maar blijf van hem af. Want hij is een lieve zaligmaker. Hij is de Christus Gods. Hij is de Zoon van God. De Vader verheerlijkt in het hart van die ene man op het kruis. Christus, de Zoon. Hij komt innerlijk steeds dichter bij de Heer Jezus Christus, gemeente. De zaligmaker wordt hem steeds meer dierbaarder. O, hij is op weg, die kruiseling naast hem, naar zijn koninkrijk aan de andere kant van de dood. Jawel. En vanuit dat koninkrijk zal hij zijn liefde en barmhartigheid ten opzichte van goddelozen en goddeloze zondaren vast niet stopzetten, maar voortduren. Is deze koning niet vol liefde voor zondaren? Heeft hij hem nog net niet duidelijk horen bidden? Vader, vergeef het hun, want ze niet, weten niet wat ze doen. Het geloof is uit het gehoor. Toch? Nou, ook bij die moordenaar. Ja, dat is maar niet zo wat mystieks dat je zegt, hoe komt die man eraan? En dat is het werk van de geest en zo in zijn hart. Dat is allemaal wel waar, maar de geest gebruikt het woord. Nou, alsjeblieft, zo ligt de zaak. Hij heeft dat horen zeggen. Dat de Heer Jezus de Vader bidt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo komt hij dan tot zijn smeekgebed. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja, ja, ja. En al zijn armoe, wat is die man rijk? Hij heeft zicht gekregen op het heerlijke koninkrijk van Christus, waar plaats is voor goddelozen. Want hij heeft hem horen bidden, Vader, vergeef het hun. En die hun, dat zijn de mensen die hem aan het kruis hebben geslagen, want ze weten niet wat ze doen. Dan is er in dat koninkrijk van deze koning, daar is plaats voor zondaren en verloren mensen. En zo komt hij tot zijn smeekgebed, gemeente, tot deze koning. Gedenk mij dan als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Christus is de barmhartige koning, de bewogen koning, de priesterlijke koning. Ja, Heere, gedenk mij dan als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Meneer, u moet ook amen zeggen, want dat hebben wij ook geleerd aan onze kinderen. En dat is eigenlijk een gebed. Anders is toch een gebed geen gebed als je geen amen zegt. Amen, niet waar? Het is een gebed zonder amen. Echt waar, kijk maar, het is wel een gebed, maar er zit geen amen aan vast. Dat durft hij niet, dat durft hij niet. Hij kan er niet toe komen om daar maar zo amen op te zeggen. Niet waar? Wat zegt onze catechismus ook alweer in de laatste zondag? Niet waar? De laatste vraag en antwoord. Nou ja, wat wil het woordelijke amen zeggen, niet waar, gemeente? Wat betekent dat? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hartgevoel dat ik zulks van hem begeer. Deze man die neemt de toevlucht tot Christus, omdat Christus groot is geworden, verheerlijkt in zijn hart door het werk van de geest van de Vader, die tegelijk ook de geest van de Zoon is. Hij neemt toevlucht tot Christus en zijn gebed. Heere, gedenk mij er. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dat is als het ware een zucht uit de diepte. Geen amen, hij durft het niet. Hier is echt door de Heilige Geest gewerkt. Zaligmakend geloof, gemeente, in zijn toevlucht nemende kwaliteit en activiteit. Er is dus niet alleen bekering tot God. Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar hier is ook al aan het groeien geloof in de Heer Jezus Christus, gemeente, die vergeving vraagt aan de Vader voor alles verbeurd hebben de zondaren. Hij weet het zeker, want hij heeft het gehoord, die man. Geloof in Christus, die met God verzoent. Geloof in Christus, die met innerlijke ontferming bewogen is over schuldige zondaren. Geloof in Christus, die ook op weg is naar zijn overwinning op de dood, naar zijn koninkrijk, dat aan de andere kant van de dood ligt. Gemeente, dat is wat. Die moordenaar die ziet verder dan al die mensen daar op Golgotha. En dan alles discipelen bij elkaar. Denk eens even in. Denk eens even in, gemeente. Voor de grootste der zondaren is er uitkomst, is er hoop, is er verlossing in Christus. Jezus de Heer. U ziet het hier zo heel duidelijk, gemeente. Hier is geloof dat alles zoekt in Christus. Geloof dat ook niet weet hoe alles geformuleerd moet worden en onder woorden gebracht. En daarom zegt deze man heel eenvoudig: Heere, gedenk mijner. Hij laat het helemaal aan de Heere over zelf, hoe dat gedenken zal zijn en wat dat gedenken zal inhouden. Als hij maar een veilig plekje mag hebben in de gedachten van de Heer Jezus aan de andere kant van de dood. Dat hij een veilig plekje mag hebben in de gedachten van, in het hart van de Heer Jezus, gemeente. Zo ligt de zaak. Hij geeft zich in volle overgave en vol vertrouwen aan Jezus over. Maar toch, gemeente, ach ja, man. Ja, het amen ontbreekt, hè. Het amen ontbreekt. Het wil niet van zijn lippen komen. Ik durf het niet, ik durf het niet, ik kan het niet. Ik kan niet verder komen. Iemand zegt, ik wou dat ik toch ook zeker wist dat de Heere mijn Heere was, mijn zaligmaker. Dat is mijn worsteling al jarenlang, of weet ik hoe lang. Maar hoe kom ik daar toch? Kijk eens naar deze man. Kijk eens naar deze man. Moet je eens luisteren. Aangevochten ziel onder ons vanmiddag of vanavond. Luister eens goed. Hij durft geen amen te zeggen. Maar nu wordt het zo rijk. Nu wordt het zo heerlijk, zo onbegrijpelijk groot. Wanneer we de Heere Jezus zelf, als het ware, dat amen, zijn amen, horen toevoegen aan dat gebed. Want die man, die roept: Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zo bidt die ene moordenaar die de toevlucht neemt tot Christus. En weet je wat de heiland dan zegt? In het Grieks staat er, jammer genoeg, in de Statenvertaling is dat vertaald met voorwaar. Ik vind het jammer, want er staat amen. Is het echt waar, zegt iemand. Ja, dat is echt waar. Er staat amen. De Heer Jezus wil zeggen, jongen, jij durft geen amen te zeggen. Ik begrijp het wel, maar ik heb liefde voor jou van eeuwigheid al. Omdat jij ook van de Vader gegeven bent aan mij in de eeuwigheid, in de stilte der eeuwigheid. En ik weet voor wie ik nou mijn bloed ga plengen. En dat is ook voor jou. En daarom amen, mijn jongen, amen. Hoor je het? Het amen komt niet bij die man vandaan. Hoor je het wel, mijn bestreden ziel. Dat amen, dat komt bij de Heer Jezus vandaan. Voorwaar. Dat is de Nederlandse vertaling van het Griekse woord amen. Dat in feite ook in het Hebreeuws vrijwel hetzelfde is. Amen. Het zwaar zijn. Het zeker zijn, gemeente. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk amen. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, de Heer Jezus Christus, gemeente, herkent, mag ik het zo zeggen, als het ware in het hart van deze man het werk van de Heilige Geest. En nu gaat hij dat werk versterken van de Heilige Geest in het hart van die man door hem die heerlijke belofte te laten horen. Want de Heer Jezus die versterkt het geloof door zijn geest en woord ook in het hart van die man. En dat is deze belofte. Ja, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is een belofte. Een belofte. Vergeet het niet. Het is nog niet de vervulling van de belofte. Het is de belofte. Dat is heel duidelijk. Want die belofte die moet dan op dat moment nog werkelijkheid worden. En toegepast. Dat moet dan allemaal nog gaan gebeuren. Het is op dat moment, als de Heer Jezus dat zegt, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is nog niet zo ver met die man. Hij krijgt de belofte. En die belofte, ja, daar zal hij mee moeten doen. En daar zal hij, ja, met eerbied gesproken, daar zal hij mee aan het werk moeten. Ook in die komende uren die hem nog scheiden van de dood, die ook voor hem zeer zeker zal plaatsvinden. Ja, het is waar, de Heer Jezus is bij hem. En hij zelf is heel dicht bij de Heer hier op Golgotha. In zijn ellende, in zijn vreselijke pijn en smart. Dat is onvoorstelbaar als je dat voorstelt. Maar ook in zijn zielensmart. Maar het is toch eigenlijk, als je het goed nagaat, pas straks, nog enkele uren daarna, die hem daarvan scheiden, dat alles toch anders zal wezen. Met Christus. In het paradijs, gemeente, dan zal je in het paradijs mogen zijn. Hij zal daar mogen wezen waar de volle gemeenschap met de Heere zal worden gesmaakt, in het paradijs. In het antwoord van de Heer Jezus, amen, ik zeg u, heb je eigenlijk een koninklijke belofteprediking heel duidelijk. Met andere woorden, koninklijk. De Heere staat daar helemaal voor in, met al zijn koninklijke macht en majesteit. En die belofte prediking is heel speciaal gericht aan die ene man. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf eens uit zijn mond gehoord. Dat zingen jullie wel eens in de kerk, toch? Ik heb het ook vaak gezongen, maar ja, in de praktijk, als dat wordt toegepast aan het hart, dan vergeet je hele leven niet meer. Dan zeg je, ja, die preek die was voor mij. Die andere mensen hebben ook diezelfde preek gehoord in Middelharnis, maar die preek die was voor mij toen en toen. En ja, ik heb het zelf gehoord. Je kan me nog meer vertellen, maar dat weet ik zeker. De Heer die is afgedaald in mijn ziel met het werk van uw geest, van zijn geest. En wat gepredikt werd, werd toegepast ook in mijn eigen leven, gemeente. Ja, die belofte prediking van de Heer Jezus, die is gericht heel speciaal aan die ene man. Dat is maar niet een algemene belofte. Oh, nee, dat is het niet. Maar die belofte, die heeft een heel speciaal adres. Het is voor die ene man die oog heeft gekregen voor eigen schuld en doenwaardigheid. En voor Christus heerlijkheid, gemeente. Dat moet je wel vasthouden, hoor. Dat denk ik wel. Vooral in onze tijd van geestelijke verwarring, ook in het kerkelijke leven. Met eerbied gesproken, ja, de Heer die gooit zijn belofte niet te grabbel. Ja, zegt iemand, maar is dat wel goed gereformeerd? Is dat wel goed christelijk gereformeerd, dominee, wat u daar zegt? Hè? Ja, want dat zegt u dan wel heel zo sterk, maar Zijn Gods beloften dan niet voor alle mensen in de kerk? Hè? Zijn we dan niet gedoopt, dominee? Vertel dat eens, hè? Wat zie je dan? Hoe zie je dat dan allemaal? Er zijn toch heerlijke beloften van de drie enige God aan ons voorhoofd betekend en verzegeld. Hè? En van onze kinderen, dat is toch zo? En vanmorgen hebben we toch ook iets gehoord over dat genadeverbond? Nou, natuurlijk, dat is waar, daar mag niks van af, gemeente. Maar je moet het natuurlijk niet verkeerd begrijpen. Hè? Dat moet niet, want die beloften die zijn maar niet alleen algemeen, om het zo te zeggen. Maar die verbondsbeloften zijn ook heel persoonlijk bedoeld. Alsjeblieft. Ja, ik ben gedood. Ja. Wat is er toen gebeurd? Oh, ja. Ja, persoonlijk gedoopt. Je naam is genoemd, Lien. Annemarie, zo ligt de zaak. Cornelis, toen is je naam persoonlijk genoemd. In connectie met de naam van de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We zijn destijds niet te vergeten bij onze doop, bij de naam genoemd. En nu ontvangen die doopbelofte toch alleen maar een werkelijke en wezenlijke betekenis voor ons. Als wij ook persoonlijk werkzaam worden. Hè? Ja, met Gods eis van bekering en ook geloof. Als de zaken die door de doop beduid worden persoonlijke betekenis voor ons krijgen. En wij daar werkzaam mee mogen worden, ook in de binnenkamer. Dan wil de Heere ons in die weg ook troosten met zijn belofte. En door zijn belofte, gemeente. En dan geeft hij door zijn geest ons ook het geloof om op die belofte te pleiten. Om te bidden op grond van die belofte. Heer, u hebt het toch beloofd. Het is toch betekend en verzegeld aan ons voorhoofd. Bij onszelf is de dood en de ellende, maar bij u is het leven in Christus. We mogen toch zien die belofte als onderpand van Gods trouw. En zo richt de Heiland zich met die belofte van dat voor altijd met hem zijn in het paradijs speciaal gemeten. Tot die ene man. Er zijn heel veel andere mensen aanwezig, ook op Golgotha. Ik heb het al eigenlijk aangegeven, niet waar, over priesters, schriftgeleerden, fariseeën en soldaten. En vergeet ook niet, die andere moordenaren, ja, die zich aan de andere kant van Christus blijvend verhard op weg naar de dood, gemeente. Die koninklijke belofte van Christus heeft een bijzonder adres. Het is deze man die met een schuldverslagen en verbroken hart tot Christus heeft geroepen. En de Heiland gaat deze man op dat moment, in die situatie, als hij zo ver geleid is, gaat hij die man troosten met zijn beloftepreking. Let wel, op een bepaald moment gebeurt dat. Als daar plaats voor gekomen is, dan gaat de Heere die man troosten met die belofte. En niet eerder. Zullen we dat onthouden? Hè? Zie je wel? Ja, de Heere spreekt van die belofte niet als die man er nog niet klaar voor is. Hè? Want in het begin, dat lees je dan bij de andere evangelie, ja, toen hij aan het kruis was geslagen, die ene moordenaar ook, net als die andere, die heeft ook de Heere gelasterd. Daar is hij ook mee begonnen, maar hij is er op een gegeven moment mee opgehouden. Toen is hij onder Gods recht gekomen en daar moest hij voor buigen, gemeente, zie je dat wel? En daarom, de Heer Jezus, die zegt een hele poos niks tegen die man. Ook al krijgt hij langzaam maar zeker betrekking op Christus. De Heiland geeft zijn koninklijke belofte aan die man als hij er rijp voor is gemaakt. Als hij er klaar voor is. En daarom spreekt hij nu hij dat nodig heeft, tot versterking van zijn geloof. Wat kunnen we daarvan leren, dominee? Gemeente, wat kunnen we daarvan leren? Niet waar, dit namelijk, dat we naar Gods belofte altijd moeten kijken in het licht van Gods eis om ons tot hem te bekeren. En daarom is het ook zo onwijs en verkeerd om in het omgaan met zielen op de preekstoel en in het ziekenhuis en op huisbezoek de belofte van het evangelie voor te stellen en te prediken los van de eis tot bekering. Dwaas is dat. Bekering tot God, geloof in Christus. Ze horen bij elkaar. Maar je kunt en je mag nooit ook in het omgaan met zielen, die belofte loszien van de eis tot bekering, gemeente. U ziet het ook hier gebeuren in Lucas 23 in onze tekst. Want het is het niet juist als we ernst leren maken met die eis tot bekering, dat dan Gods belofte voor ons zulke rijke betekenis gaan krijgen. Kijk ook maar eens wat er gebeurt op de Pinksterdag in Handelingen 2. Nou, dat gedeelte van de Bijbel, dat kennen we allemaal toch wel, dacht ik. En wat zegt Petrus daar ook alweer, weet u het nog, over die belofte van het evangelie? Oh ja, Petrus heeft het ook over de belofte. Ja, van het evangelie, ja, natuurlijk. En in het doopsformulier wordt daar ook nog naar teruggegrepen, dat is ook waar. Ja, wat zegt hij ook alweer? Want u komt de belofte toe. Oh ja, precies, u daar allemaal, u komt de belofte toe, zegt hij. En uw kinderen, Handelingen 2, 39. Ja, dat is waar, daar heb je gelijk, hè. Ja, dat is zo, de belofte. Ja, maar hij had er wel eens op gelet. Wanneer Petrus dat zegt. Oh ja, ja, ja. Wanneer zegt Petrus dat? U komt de belofte toe. Hè? En uw kinderen, dat zegt hij niet aan het begin van zijn preek op de Pinksterdag. Wel nee, gemeente. Dat zou helemaal geen effect hebben gehad. Er zou toen nog geen plaats voor geweest zijn. Maar hij wijst op die belofte aan het eind. Wanneer zij door Gods Heilige Geest, die de prediking van Petrus heeft gebruikt, verslagen zijn in het hart. Kijk, gemeente, dan wordt het zo heerlijk. Verslagen van hart en God verbindt ze in hun smart. Verslagen van hart. De Heer verbindt ze dan in die weg in hun smart. Gemeente, kijk, zo werkt de Heer naar de troost van de belofte toe. Nadat zondaren verslagen zijn, worden ze getroost. Zie je dat wel? Dat zijn dingen waaraan wij moeten voldoen, maar dat is de weg waarin de Heer werkt. Zo staat het in het woord, gemeente. Het adres van Christus' heerlijke belofte op het kruis is die ene man. En zo spreekt de Heer vandaag ook nog tot een elk die voor hem leeft. Niet met hoorbare stem of visioen of wat voor aparte gidsjes dan ook, maar door de prediking in de kerk en het gebruik van het sacrament. En dat heeft natuurlijk ook betekenis voor jou en voor mij, gemeente, zoals we hier zitten in de kerk onder de bediening van het woord. Mag ik, mag jij, hè, u, laat ik het maar zo zeggen, een beetje meer beleefd, mogen wij ook kennen dat zien op Christus. Hè, dat appelleren op hem, dat hij ons gedenken mag, omdat we hebben gezien dat we voor God niet kunnen bestaan. En dat het op sterven afgaat. En daarna het oordeel, gemeente. Ja, nou, dat is de zaak. Hebben we op hem leren zien. He, dominee, gemeente, door het geloof in zijn liefde voor zondaren. Ja, en hebben we tot hem gezucht en geroepen. Dan mag je weten, zeker weten, dat de belofte aan de boetvaardige moordenaar gerecht in wezen, ook jou geldt. Ook mij geldt, gemeente. Het zijn een andere situatie. En in andere omstandigheden. Dan mag er uitzicht zijn op de volle gemeenschap met Christus in het paradijs. Ook voor ons. Maar er is meer, want die koninklijke belofteprediking van Christus vanaf het kruis heeft niet alleen maar een speciaal adres. Maar, dat zei ik al in het begin, die belofteprediking heeft ook een speciaal karakter. Die belofte van Christus heeft een bedoeling. Daar zit iets achter. Die belofte betekent dat de Heer aan die man een grond geeft om op te pleiten. In die tijd dat hem nog geschonken wordt voordat hij sterven gaat. Door het geloof op de belofte. Vluchtend steeds weer tot Christus te leven. Dat doet Christus, gemeente. Die geeft die man die belofte niet als een grond om op te staan, maar als pleitgrond. Opdat hij steeds gedachtig aan dat woord van Christus zich zal laten opleiden tot hemzelf, uit wiens mond die belofte voortgekomen is, gemeente. Hier wordt een boetvaardige moordenaar door de koning ontvangen en aangenomen. Hier neemt een zondaar Jezus niet aan. Maar hier neemt Jezus de zondaar aan, gemeente. Net andersom. En straks zullen dan de poorten van het koninkrijk voor hem opengaan. Ja. Maar vergeet het niet, gemeente. En dat is het punt wat eigenlijk bij het tweede punt van de prediking aan de orde komt. Het zal nog een poosje duren voordat het voor hem zo is. En juist met het oog daarop, op die uren van bestrijding die zeker op hem af zullen komen, krijgt die man die belofte van Jezus mee. Niet om te zeggen, nou, dan heb ik het in de zak, want hij heeft niks in de zak. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik roem in God. En het drijft hem uit naar Christus, steeds weer opnieuw in de gedachten. Want vergeet het niet. De tijd die hem nog scheidt van het moment dat hij het paradijs zal mogen binnengaan, zal voor die man verre van gemakkelijk zijn, gemeente. Ik kan er alleen maar over stuntelen, want moet je indenken dat je daar aan het kruis hangt op zo'n manier. En met zo'n zondelast die je met je meedraagt, dat je zo stout bent geweest, zo verkeerd bent geweest, zo zondig bent geweest, nietwaar? Want het is die toezegging van Christus, begrijp je wel. Ik zeg u, heden zult gij met mij in paradijs zijn, die nu zijn zekerheid mag zijn, te midden van de komende uren. Te midden van de vrees, de angst, de aanvechting, de pijn, die nog zeker komen zullen. Hoor je dat? Ziet u hoe leerzaam dat is, o kind van God. O u die de Heere hebt leren zoeken en vrezen. Wat het nou betekent om op de belofte van God te leven. Om daar geen grond van te maken, maar een pleitgrond. Om je steeds weer vanwege dat woord te laten opleiden terug naar hem. Die dat woord heeft gesproken, die getrouw is, die het ook doen zal. Al Gods beloften zijn ja en amen in Jezus Christus, de Heere, gemeente. Het zijn nog maar enkele uren die deze man moet doorbrengen, maar het zullen geen gemakkelijke uren zijn. Hij heeft heel wat lichamelijke pijn te verdragen op het kruis. Ik kan er niet in komen, gemeente. En tussen de zesde en de negende uren, hoort u het wel? Hoort u het wel? Tussen 12:00 PM en 3:00 PM... is er duisternis op de aarde. Volgens wat we lezen in Lucas 23, vers 44. De zon wordt verduisterd. En aan het eind van die tijd van angstaanjagende donkerheid roept Jezus het uit in al die stilte. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zeker. U hebt gelijk als u dat zegt. Daarna zal de Heer Jezus nog zeggen en spreken. Mij dorst, om des te helder te kunnen uitroepen. Het is volbracht. En uiteindelijk zal het uitlopen om op dat laatste aanroepen van de Vadermaan. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest het paradijs. Maar voordat het zover is, gemeente, dek u dat eens in. Wat zal er voor die man geweest moeten zijn? 3 uren van duisternis, van pijn en van aanvechting. Nu vraag ik u, gemeente, wat heeft die man in die donkere uren van duisternis en stilte nu om zich aan vast te klemmen? He? Dat hij zegt, er is toch nog hoop voor mij. Waar kan die man nou zijn hoop nog opbouwen? In die angst, in die ellende, in die verschrikkelijke angst, straks sterven en dan het oordeel. Is het zijn belijdenis? Ja, ik heb toch belijdenis en geloofs afgelegd. Ja, ik heb het toch wel gedaan, hoor. Nee, dat is niet genoeg, gemeente, dat is niet genoeg. Hè? Is het zijn vluchten tot Jezus? Waar hij zijn hoop op kan bouwen en zeggen, ja, ik ben toch tot Christus gekomen. Ik had geen vrijmoedigheid om bij hem vandaan te blijven. Nee, gemeente, dat kan ook niet zijn. Wat is het enige houvast in die angst, in die aanvechting voordat hij sterven gaat? Kind van God. Het woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik geloof in hem door geen vrees gestoord, gemeente. Zo ligt de zaak, dat is zijn houvast. Nou, al die de Heeren kennen, die mogen zich hieruit laten onderwijzen. Want als we de nabijheid van Christus hebben mogen smaken, hè, door een waar geloof, hè, dan betekent dat niet dat we nooit meer met vrees of angst en geestelijke donkerheid en aanvechting te maken zullen hebben. Dat betekent het niet, dat kunnen we leren uit het woord. Het evangelie in deze dienst, in tegendeel. Let maar eens op die ene man. De Heere heeft tot hem gesproken. En in die 3 uren durende duisternis van aanvechting en angst en pijn, is dat zijn enige grond om te gebruiken, om hoop te hebben voor wat er komen gaat. Grond om op te pleiten. Daarom, mijn broeder en zuster, zou u dat ook dan naar mij niet doen? Wanneer dat de twijfel gaat oprijzen in uw hart. En wanneer Satan u alles tracht te ontnemen, terwijl u andere tijden hebt gekend. Waarop, o kind van God, zult u dan uw hoop vestigen in uren van aanvechting en duisternis? Juist ook na ontvangen genade, is het niet op het woord van Christus. En zal het overdenken van die belofte van Christus en het woord van Christus, en het zich vastklemmen aan die belofte, ons dan niet opleiden tot het geloof zicht op hem zelf die dat woord heeft gesproken. En zo komen we ook tot ons derde punt, gemeente. Ja, en dan gaan we naar huis. Het derde punt, dan zijn we erdoor. En dat is de inhoud van die koninklijke belofte prediking van Christus. Want die inhoud, ja, die zullen we natuurlijk, als je daarbij stilstaat, nooit ten volle kunnen bevatten. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, gemeente. Diezelfde dag nog zal dat gaan gebeuren bij die man. En zal hij met Christus zijn in het paradijs, ja. Het paradijs, de plaats van de storeloze gemeenschap met God en met Christus, waar geen slang meer zal komen om te verleiden. Want zijn kop is vermorzeld. Vergeet het niet. Zijn kop is vermorzeld. Geen plaats voor de slang in het paradijs waar Jezus van spreekt, gemeente. Dat paradijs is nog heerlijker. Zou willen zeggen dan het eerste paradijs, want daar is geen slang meer in dat paradijs, gemeente. Ja, in het paradijs waar Jezus het over heeft, er zal geen gelegenheid meer zijn om te kunnen zondigen, gemeente. Wat zal dat wat wezen, want dat is toch eigenlijk de wens van degene die de Heere vrezen, om niet alleen maar verlost te worden van allerlei angsten en pijnen, maar bovenal van die oude mens, van dat vlees, dat steeds weer bij de Heere vandaan wil. Wel, nu dat paradijs ligt voor die man. En terwijl hij de hel verdiend heeft, gemeente, Christus gaat voor hem naar de hel. Hij mag naar de hemel gaan, het paradijs. Die wilde niet naar het paradijs. Ik wil allemaal, we willen allemaal wel naar het paradijs, gemeente. Dat ligt ons wel, dat lijkt ons wel mooi. Geen pijn, geen verdriet, geen angst. Hè? Ja. Ja. Maar hebben heel veel mensen niet een verkeerd idee van wat het paradijs eigenlijk is, gemeente. Het verlangen naar het paradijs. Ja, af te zijn van pijn en tegenspoed, ja. Maar dat is niet het paradijs waar Jezus over spreekt. Oh nee, zegt iemand, nee, nee. Heer Jezus heeft het over een ander paradijs, gemeente. Ja, velen verlangen naar een paradijs waar altijd vreugde is en blijdschap. En we zullen niet ontkennen natuurlijk dat die dingen in het paradijs gevonden zullen worden. Daar is de schrift ook met name in het Nieuwe Testament heel duidelijk over. Maar het paradijs waar de Heer Jezus over spreekt, daar gaat het allereerst om hem. Dan gaat het om hem, om de bruidegom, gemeente, om de gemeenschap met hem. Dat maakt de hemel tot hemel, met mij. Daar was het uiteindelijk, daar was het die boetvaardige moordenaar toch ook om begonnen. He? Daarom zei hij toch, Heere, gedenk mijner. He? Als ik in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dat het ging. En daarom dat hij een plekje in het hart van de Heer Jezus zou krijgen. En dat hij wist dat het zal dan gedurig bij u zijn, dat het ook voor hem zo zou gelden, gemeente. En daarom, hij vraagt ook niet of Christus hem naar zijn koninkrijk wil brengen, of zijn koninkrijk wil geven, maar of hij een plaatsje mag hebben in de gedachten van de Heer Jezus. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders, gemeente. In het hart van Christus. Voor die man is het koninkrijk wat belichaamd wordt in Christus, is geen koninkrijk als Jezus er niet is. Als Jezus er niet is. Je hoort sommige mensen tegenwoordig, ja, wat zal het mooi zijn allemaal in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nou, het zal wel wezen. Maar gemeente, voor deze man is de hemel geen hemel als Jezus er niet is, gemeente. En zo is het paradijs geen paradijs als Jezus er niet is. Zie je dat wel? Het gaat die man om de nabijheid en de persoon van Christus. Het gaat hem niet allereerst om de zaligheid van de zaligmaker. Het gaat hem niet allereerst om de zaligheid van de zaligmaker. Maar om de zaligmaker, precies. U hebt het gezien. van de zaligheidsgemeente. En die eeuwige, volle nabijheid, die wordt hem nu door de heiland toegezegd. En daarom zegt de heiland niet, heden zult ge in mijn koninkrijk zijn. Nee, dat zegt de heiland niet, maar met mij. Ziet u het? Het gaat om Christus, om de lieve zaligmaker. Om die lieve borg en zaligmaker gemeente, om zijn persoon. Ja. Dan zal het gelden, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Zij hun wens verkrijgen, gemeente. Alles ligt vast in Christus, in zijn werk, in zijn volbrachte werk. Het volk dat tot Christus vlucht, is een geleid volk vanuit het werk van Christus. Het is een kwestie van geleid worden, gebeten. En ook als de toekomst onzeker is, met name als je ouder wordt en denkt aan sterven en niet kan ontkennen dat de Heere gearbeid heeft aan je ziel, ook in zaligmakend opzicht. Wat kan het toch angstig wezen? Dan weet u misschien niet hoe alles moet verder. Hoe het allemaal zal gaan. Maar dan zag u, dan mag je zeggen met Asaf: ja, gij zult mij leiden door uw raad. Ja, mijn God, mijn heil en toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Maar zegt iemand, ach dominee, was dat nou toch eens waar voor mij? Was dat nog eens waar? Kan ik dat nou ook maar eens zeggen? Maar dat durf ik zomaar niet hoor. Dat durf ik zomaar niet. Nou, dat is best te begrijpen dat je dat zegt hoor. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat kan een mens ook zomaar niet uit zichzelf zeggen. Want nogmaals, het is de Heer zelf die door zijn geest ons leidt in een bepaalde weg waarin dat geleerd mag worden en waarbij Gods kind moet leren op de belofte te leven. En het gaat erom, gemeente, dat we die weg leren gaan. Gemeente, dominee, bid daarom veel om de leiding van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die trekt naar Christus en die ons indachtig maakt wat Christus gesproken heeft en gedaan heeft. En die leidt tot het zien van Christus zelf en die ons doet blijven bij hem. Gods kind wordt geleid door woord en geest door de woestijn van het leven. En ook dwars eens door de doodsjordaan. Om dan te mogen zeggen: mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. zullen we danken. Heren, we hebben iets gezien van uw heerlijkheid, van uw algenoegzaamheid. Zoals het tipje van de sluier. We kennen ten dele, profiteren ten dele, zo moeten we het zeggen. Heren, we moeten het zeggen. Wat hebben we ervan naar voren gebracht? Maar wilt u het zegenen, heren? Uw woord dat gepredikt werd, dat opengelegd werd vanuit de schriften. Wil gij het heiligen aan ons hart? U hebt een kus willen geven aan degene die op hun knieën hebben gelegen vandaag. En die gesmeekt hebben, heren, dat we toch eens een kus van u mogen krijgen. En als we een kus van u krijgen, heren, dan zegt u er altijd wat bij. Dat is het. Net als een moeder die een kind komt te troosten. Zo doet u dat ook. In de bediening van het woord. Het hebt u gedaan, heren. Uw naam zijn geprezen. Wat hebben we het aan te danken? Het is vrije gunst die eeuwig uw oog God bewoog. Vergeef gij genadiglijk het zondige en het menselijke, het gebrekkige wat er was, in spreken en luisteren. Ontferm u over deze gemeente, de kerkenraad. Ook als de huisbezoeken weer begonnen zijn, geef ze getrouwheid, heren. Ook bemoediging mocht het zijn dat ze wel eens wat mochten horen van het werk des geestes in de harten van mensen, jonge mensen en oudere mensen. Want het gaat toch op een eeuwigheid aan. En we doen de reis maar één keer, we kunnen het nooit overdoen. Heren, geef ons niet de quasi-ernst, maar de echte ernst. Niet de ernst van de vorm godsdienst en van het historisch geloof, maar het echte. Dat we u vrezen, u mogen liefhebben, u mogen aangrijpen, u mogen verheerlijken. Ontferm u over ons, heren, en wees ons genadig en maak uw naam heerlijk om Jezus willen. Amen. De slotzang is 56, vers 5 en vers 6. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.